De psalm die we net zongen, zou je een soort regeringsverklaring van een dominee kunnen noemen. Als je in het ambt gesteld bent, wat wil je dan gaan doen? Nou, het woord van God verkondigen, dat trouw doen in waarheid, Gods gerechtigheid verkondigen. Dus ik voelde eigenlijk wel mee toen ik dat met u samen meezong vanmorgen. Wat ben je van plan als dominee? Nou, als het goed is, ben je dat van plan, wat we net zongen. In de politiek kennen we dat ook. Dan heet dat een miljoenennota. De regering die vertelt in september wat ze van plan zijn in de komende jaren. Ze hebben plannen gemaakt. Wat zijn hun plannen? Hoe willen ze dat precies gaan uitvoeren? En dan wordt het Prinsjesdag. En dan mag maar één persoon in Nederland die miljoenennota gaan voorlezen. Gaat hij op de troon zitten en dan hebben we de troonrede van onze koning, van Willem-Alexander. Als ik op Prinsjesdag naar Den Haag zou gaan en het zou proberen, mag ik vandaag niet, dat zou me leuk lijken, wil ik ook een keer doen. Dan zegt iedereen, nee, dat mag niet. Dat mag alleen één persoon in Nederland, koning Willem-Alexander. Daar is reden voor. Hij alleen is met koninklijke waardigheid bekleed. Hij alleen is waardig. Nou, vanmorgen hebben we ook een soort van troonrede, maar dan de troonrede in de hemel. De vorige keer waren we meegenomen door Johannes die deur door, stond op een kiertje zeg maar, ging open de hemel in, daar zagen we de troon. En er zat ook iemand op die troon, de wet geregeerd. En Johannes die nam ons mee met Gods regering op aarde. Er wordt dus geregeerd. Die verzekering, die kregen we de vorige keer. En dat eindigde met een heel groot loflied van de schepping. Zeg maar, alle mensen en dieren op aarde, die waren blij dat God de schepper is. En dat hij het uiteindelijk ook weer goed gaat maken met die schepping. Dus de vorige keer stond eigenlijk onze twijfel hier op aarde centraal. Er gaat iets gebeuren in de hemel, terwijl wij op aarde het niet zien. Er is een hemelse regering die wij met ons verstand niet kunnen bevatten, maar die er wel is. En Gods plannen, die falen niet. Een sterke hand regeert de loop der tijden. En die tast niet mis. En dat gaan we later in de openbaring ook zien, zegt Johannes. Dus het is eigenlijk een lied van geloof dat we de vorige keer aantroffen. Want ja, je kunt er verzekerd van zijn. En ik kan natuurlijk de vorige keer uit Gods woord verkondigd hebben dat er een troon is in de hemel en dat er iemand regeert. Maar u hebt de kabinetsbesluiten gezien sindsdien en u twijfelt. Ja, waarom is dat? Nou, misschien omdat u weer naar beneden bent gaan kijken. Met Petrus, de golven op het meer van Galilea en niet opkijken naar de Heer Jezus. Dus een beetje in het geloof verliezen. Nou, laten we kijken of iets van dat geloof dat u mogelijk vorige week zondagmorgen had, dat u dat weer kan herwinnen. Dwars door de twijfel van de afgelopen week heen. Want vandaag zegt de Heer, er zit niet alleen iemand op die troon. En er wordt niet alleen geregeerd en u moet dat maar van hem aannemen. Nee, er zijn ook concrete plannen. De Heere doet niet maar wat. Hij heeft concrete plannen met de wereldgeschiedenis die zich uitstrekken, ja zelfs voordat de wereld er was. Dat blijkt later in openbaring, want de Heer Jezus kan niet het lam van God zijn, geslacht van voor de grondlegging der wereld, als het God op een manier uit de hand zou lopen. Nee, zelfs die zondeval, dat wist de Heer al dat dat zou komen. En daar had hij voorziening voor gemaakt. Het was van eeuwigheid af dat de Heer Jezus die, zeg maar, woorden die wij dan berijmd hebben, sprak met de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Ja, een hemelse troonrede, die is er. Ik zag in de rechterhand desgene die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. Zo ziet hij er dus uit. Het is niet het koffertje van, toen ik klein was, was het minister Andriessen van Economische Zaken. In ons boekje, de middelbare school of de lagere school met de economie, daar hadden we zo'n foto van hem. Met zo'n soort houten koffertje was het, geloof ik. En daar zat de troonrede dan in. En dan werd hij opengedaan bij de ridderzaal om de koning voorlezen. Ja, dat koffertje zat dicht. Misschien zat er ook wel een slot op. Of een soort code. Ik heb het nooit van in detail kunnen bekijken. Misschien een sleuteltje om de koffer open te doen. En dat alleen de koning en de minister dat konden. Hoe dan ook. Deze zit op slot. Een boek geschreven van binnen en van buiten. Verzegeld met 7 zegelen. Misschien heb je daar wel eens plaatjes van gezien. Vroeger had je met hele belangrijke documenten, daar kon opgerold worden. En om dan zeker te maken dat alleen de juiste persoon het zou openen, werd er een soort zegel van kaars werd opgedrukt. Een hele grote plak van gesmolten kaars. En dat zat dan vast aan het papier en als het dicht zat en niet gebroken was, kon je zien dat het niet opengemaakt was. Dit is een boek dat niet met 1 zegel, maar met 7 zegelen verzegeld is. Met andere woorden, het zit niet dicht, maar het zit potdicht. Er is geen enkele kans dat iemand anders dan die bevoegd is, het mag openen. En met zo'n zegel, dat was ook gekenmerkt dat alleen het juiste soort persoon het mocht openen, bevoegdheid had. En hier heb je 7 zegelen op een rijtje. Een hele zooi, zeiden we vroeger, van bevoegdheden die je nodig hebt voordat je dit mag doen. Zeg maar 7 verschillende sleuteltjes moet je gekregen hebben voordat de koffer open gaat. Dus dat is wel heel erg geheim. Ja, vanaf de aarde gezien lijkt dat ook wel zo. Misschien was dat voor u ook wel de afgelopen week. Nou ja, ik heb die verzekering gehad, maar als ik zie op alles wat hier op aarde gebeurt, dan heb ik zoveel vragen. Dan kan ik er niet bij. Dan kan ik er letterlijk niet bij. Ja, 7 zegels. Voor ons mensen zit de hemelse troonrede gesloten. Wij kunnen er niet bij. Wij kunnen hem niet lezen. We kunnen wel op een afstand nou al zien. Die rol die zit opgerold. Zo ging dat vroeger met boeken. Dat was niet zoals zeg maar de Bijbel nou. Op deze manier met bladzijden en kaft. Maar dat werd opgerold. In de synagoge, dan kon die uitgerold worden en dan las je het voor. Als het een niet zo volle rol was, dan had je maar 1 kant nodig. Maar je kon als het nodig was, als je heel veel had om te vertellen, heel veel plannen had, heel veel dingen en redenen erbij met wat je wilde doen en waarom, nou dan heb je meer ruimte nodig. Dan kon je ook de achterkant van de rol voorschrijven. Volschrijven. Wat zien we bij deze rol? Hij staat helemaal vol. Binnen en buiten. En daarmee laat de Heer ons zien. Ook al ziet u de inhoud nou nog niet. Dan weet u wel dat het vol staat met plannen. En dat de Heer erover nagedacht heeft. En dat die plannen er ook zijn. Dat er niet zomaar wat geroepen wordt vanuit de hemel. En dat we een soort blind geloof moeten hebben. En een sprong in de diepte maken. Nee, er wordt daadwerkelijk geregeerd, er zijn echte plannen, er is een strategie. Dat is al zichtbaar, van binnen en van buiten. Bij de profeten in het Oude Testament treffen we ook zo'n rol. Die onder u, die de Bijbel wel eens doorgelezen hebben en het boek Ezechiël, hebben mogelijk zo'nzelfde soort rol gezien. Ik denk dat het in Ezechiël 2 was, ook van binnen en van buiten. Zichtbaar dat het van beide kanten beschreven is. Nou, Ezechiël die mocht hem openmaken. Die had bevoegdheid en dat maakte hem niet blij. Want het was eigenlijk een reeks van klaagliederen die hij moest gaan uitzingen over het volk Israël. Maar ook van binnen en van buiten. Dat komt dus vaker voor. De boekrol die ik eigenlijk als jongetje het mooiste vond, was die in de profeet Zacharia. Want daar heb je een vliegende boekrol. Dat is wel aardig als je zo'n boekrol door de lucht ziet vliegen. Wapperend als een vlag. En dan nog veel langer, want hij was 20 ellen lang. Die was niet van binnen en van buiten, maar van één kant, zeg maar, zoals zo'n vliegtuig dat overvliegt met reclame en dan wapperend zo'n ding erachteraan. En dan dacht ik als jongetje, ja, daar ging de boekrol van Zacharias nou ook. Waarom vloog die eigenlijk? Dat heb ik me later als dominee wel eens afgevraagd. En als je dan goed zoekt, dan krijg je ook een antwoord. En het beste antwoord daarop is dat de oordelen des Heren die Zacharias moest aankondigen, dat die ook heel, heel spoedig komen. Ze vliegen. Symbool van actie, van snelheid. En wij komen dat in openbaring weer tegen met de engelen, met die vleugelen. En die doen wat de Heren wil en dan gebeurt het ook snel. Dat is in de symbooltaal van die tijd. Het gaat gebeuren. Het gaat ook snel gebeuren. Maar goed, deze boekrol die vliegt niet. Maar hij is opgerold, verzegeld, twee kanten. De plannen van de Heren. We zijn er echt van verzekerd. Er zit een troonrede in het koffertje. Hij is beschreven. Maar nu krijgen we er ook wat van te horen. Kunnen we dat ook inkijken in die plannen van God. Vers 2. En ik zag een sterke engel uitroepende met een grote stem. Wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? Dat was kennelijk een hele harde stem, zodat iedereen het kon horen op de hemel en op de aarde. Want de stem die bereikt die groepen en dan is het resultaat. En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. Niemand op aarde is waardig. Ja, deze troonrede die bevat de sleutel voor de schepping. Voor de mensheid, of het weer goed gaat komen, of er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Nou ja, wij weten daarvan, omdat we al eens eerder een preek over openbaring gehoord hebben en het boek mogelijk gelezen hebben. Maar op dit moment weten we dat nog niet. Een sleutelbetekenis in de wereldregering. Gaat het goed komen? En hoe dan? Kan God het uitwerken? Valt er nog wat te redden na de zondeval? En dan blijft het stil vanaf de aarde. En als u zich deze week voorbereidt op het avondmaal, dan vrees ik dat het bij u ook stil gaat blijven, zolang als wat u op uzelf en uw eigen leven ziet. In zichzelf is er niemand waardig om te naderen tot de Heer en laat staan zijn raad te ontvouwen. Dat geldt mij als dominee natuurlijk extra. In jezelf is er niets, maar alles wel gelukkig in de Heer. En naarmate je op hem gaat zien, op hem bouwen, word je ook bruikbaar als predikant. Maar in het gewoonlijk geestelijk leven werkt het hetzelfde. Afzien van uzelf, maar dan moet u eerst even goed overtuigd raken, en soms bij tijden opnieuw, dat er in uzelf geen heil te vinden is. Zoals het oude gebed voor de vergeving van zonde en van schuldbelijdenis dat we in Australië baden in de kerk. Be gracious unto us, O God, miserable sinners, because there is no health in us. Wees ons genadig, O God, ellendige zondaren, want er is geen heil in ons. Nee, het goede wat er is, dat is gemene genade, in de zin van gemene gratie, iets wat overgebleven is vanuit de schepping of wat de Heere door zijn geest en woord in ons leven gewerkt heeft. Niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. En ik, Johannes, de grote apostel, weende zeer. Hij moest huilen. Een van de grootste dominees aller tijden en hij huilt er in de hemel. Hij is bijzonder verdrietig. Niet helemaal op dezelfde manier als de Heer Jezus bij het graf van Lazarus. Dat is een ander Grieks woord. Dat is in tranen uitbarsten. Dit is het wenen. Het plengen van tranen. En daar vloeien er dan ook vele van. Hij is echt ontsteld en hij weet het ook niet meer. Hoe moet het dan goed komen met hem, met deze wereld, met de toekomst? Dat niemand waardig gevonden was om het boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. Het was geen teken van zwakte om te huilen over menselijke onmacht. Zolang het ons uitdrijft tot hem die wel waardig is. Maar om je nood om te beseffen hoe waardevol het cadeau is, hoezeer je dat nodig hebt, hoezeer je afhankelijk bent, dan is het ten eerste, zoals we in onze belijdenis zeggen, nodig dat we onze kennis van zonde hebben. Want als je weet dat je een zondaar bent, dan weet je dat je een probleem hebt. Als ik het beeld mag gebruiken van de ziekte melaasheid. Als je dat had in de oudheid en tegenwoordig, gelukkig is het bijna uitgeroeid. Maar dan verlies je je gevoel. Het probleem van melaasheid, als het zeg maar in de zin van lepra zoals we dat nu kennen is. Dan is het probleem niet zozeer dat het een besmettelijk virus is. Of een fungus dat je lichaam opeet en je vel aantast. Maar het is juist dat het je ongevoelig maakt en dat je al die wonden krijgt doordat je tegen dingen aanstampt en hete dingen beetpakt terwijl je het niet had moeten doen en ook niet merkt dat het. Ja, dan heb je geen besef van zonde. En dat hebben we wel nodig. Dus dat is goed dat het stil wordt in uw hart en dat we bij tijden ook wenen over onze zonde, dat we beseffen, dit zijn we in onszelf, zonder de Heere. Want als we dat beseffen, dan weten we beter wat goed en wat verkeerd is, kunnen we beter onze schreden richten volgens de inzettingen van de Heere. Maar hebben we ook Christus nodig. En gaan we opzien naar de hemel, en gaan we Suzum Corza, onze harten verheffen met het avondmaal, zoals we dat ook in het formulier hebben, dat we niet op aarde blijven hangen in de brood en in de wijn, maar naar de hemel waar Christus zit, ter rechterhand Gods. Dus wij kunnen het niet. En dan kan je wanhopig van raken. Ook met zelfonderzoek, met het zien op jezelf en het beseffen, ja, maar ik heb dit verkeerd gedacht. En als ik nou dat verlangd heb en dit is nog niet in orde. Nou, soms is de antwoord dan makkelijk. Als het niet in orde is met uw familielid. En u kunt er aan uw kant iets aan doen. Of met andere mensen hier op Urk of elders, dan kan u de telefoon pakken. Kan echt. Er is niets wat u verhindert. Dus er zijn echt dingen die we praktisch kunnen doen om het op te lossen. Maar ja, soms dan wil de andere kant niet en is dat duidelijk. En dan geldt in zoverre als in u is, leef in vrede met alle mensen. Je kan ook niet de last van de hele wereld op je schouders nemen. Maar er zijn dingen waar we iets aan kunnen doen. Maar het kan ook zo zijn dat we zo op onze zonden en tekortkomingen gaan zien dat we wanhopig raken. En zo onze onwaardigheid in onszelf beseffen dat we niet meer durven. En dat we volgende week als de roep van de Heer Jezus uitgaat, komt, want alle dingen zijn gereed. Dat we dan niet bereid zijn om de stem van de Meester te gehoorzamen. En dat is een hele spannende, want het is wel de Heere die u roept. En als de Meester er is en hij roept, dan is dat een gebod van hem. En net zoals de 10 geboden kunnen we ook niet zomaar naast ons neerleggen dat we dit moeten doen tot zijn gedachtenis. Dan kan het zijn dat er iets bijzonders tussen gekomen is waarmee we moeten afrekenen. Maar is dat onze algemene staat, zondag, avondmaal, zondag, na avondmaal, zondag is, dan moeten we ons afvragen of er niet een vorm van verharding in ons leven opgetreden is. Dat we er eigenlijk gemakkelijk bij voelen. Dat we zelf op de troon van ons leven zitten. En dat we eigenlijk de Heer Jezus maar steeds willen weghouden. En onze eigen nood ten diepste niet beseffen. Maar het kan ook doorslaan dat we op onszelf gaan zien, wanhopig raken en geestelijk wegzakken in dat meer van Galilea. Luister dan naar de woorden die klinken in de hemel. En een van de ouderlingen zeide tot mij: ween niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. Ja, als we op de mens zien, als we op uw eigen hart zien, op uw eigen gedachten, dan is het een verloren zaak. Maar dat hoeft gelukkig niet. Zie de leeuw van Juda, die heeft overwonnen. Is u opgevallen wie dat zegt hier? Dat is een van de ouderlingen in de hemel, bij de hemelse eredienst daar. En op aarde hebben we de eredienst, vooral de avondmaalszondagen zijn een afspiegeling van de hemelse eredienst. Kom daarop terug. Daar zijn ouderlingen. Hier zijn ook ouderlingen. En dan gaat het er bij censura morum en het kijken naar de gemeente niet om dat we met het vingertje staan, maar dat we als ouderlingen juist mensen willen helpen dat ze het zicht hervinden op de Heer Jezus. En het van hem gaan verwachten. Ja, en als je de zonde dan liever hebt, dan moet je als kerkenraad zeggen: broeder, u leeft in zonde, dat gaat niet, die zonde moeten we oplossen. Maar het is mooi dat het juist een ouderling is die hier de wanhoop doorbreekt. En zo kan het censura morum ook werken. Bevrijdend afscheid nemen van de zonde en gaan opzien naar de Heer Jezus, de leeuw die uit de stam van Juda is. De leeuw. Misschien heeft thuis jullie vader of moeder wel eens voorgelezen uit de kronieken van Narnia, van de Engelse schrijver C.S. Lewis. Het gaat over een soort denkbeeldig land met kinderen die daar naartoe gaan via een oude kast die ze open doen. En achter in de kast dan, achter de klerenhangers, dan komen ze één keer in een ander land terecht. En in dat land vind je allerlei symbolen voor Bijbelse waarheden. Voor onze zondigheid, ook dat we redding nodig hebben. En degene die dan redding gaat brengen en die zichzelf gaat offeren, dat is een leeuw. Het is een soort fabeltjesland. De leeuw Aslan. Nou, dat beeld in de kronieken van Narnia, dat komt uit de Bijbel vandaan. Want in de Bijbel wordt de Heer Jezus ook de leeuw genoemd. Weet je waar dat de eerste keer gevonden wordt? Denk eens goed na. Het eerste boek van de Bijbel al. In Genesis 49. Als Jacob gaat sterven, dan doet hij een profetie over zijn zoon. En als hij dan bij Juda komt, dan zegt hij: Juda is zoals een leeuw. En Juda, dat is de stam waaruit koning David kwam. En de Heer Jezus, die wordt hier de wortel van David genoemd. Juda is een sterke leeuw, dat kenmerkt dat geslacht. En de Heer Jezus is de uiteindelijke vertegenwoordiging van dat geslacht. Waarlijk God, waarlijk mens. En naar het vlees is hij dan uit de stam van Juda, de wortel van David. En Juda lag aan de basis van David. Want het begon natuurlijk met Juda en de geslachten gingen door. En toen kreeg je uiteindelijk koning David. De Heer Jezus was al zelf vanaf de eeuwigheid. Dat is de achtergrond van deze uitdrukking. De leeuw, dus de koning van de dieren. Hij is sterk, hij kan ook daadwerkelijk, hij is bevoegd. Hij mag. Uit de stam van Juda, Dus dat gaat ook volgens de plannen van de Heere God. Keer op keer zie je dat in het Nieuwe Testament staan. Ook in de bediening van de Heer Jezus. Er is geschreven, opdat vervuld zou worden. Kijk, die troonrede die werkt. Die boekrol die is er al vanaf de eeuwigheid. En wij, ook hier in Urk vanmorgen, kunnen al heel veel dingen zien die in de raad van de Heere geschreven waren, die inmiddels uitgekomen zijn. Daarom zegt de schrift, de profeten die hebben, en engelen die hebben begeerd om in te zien wat jullie nou zien, nieuwtestamentische gelovigen. Die troonrede is van eeuwigheid. En heel veel van de plannen van de Heere God zijn al uitgesproken en vervolgens waar geworden. Soms honderden, soms duizenden jaren voordat de Heere het gesproken had. Hé, dat verandert de zaak toch wel een beetje. Dit is niet zomaar luchtfietserij en een sprong in het geloof. Nee, dit kan je concreet toetsen. Wat heeft de Heere gesproken door zijn profeten en wat is er gebeurd? En dan is het niet zoals met aardse regeringen, de ene dag het ene voornemen en 3 maanden later weer wat anders. Nee, de Heer Jezus is heden, gisteren en tot in eeuwigheid dezelfde. En die plannen, daar kan je ook van op aan. En dat laat de Bijbel zien. Het is heel belangrijk, opdat vervuld zou worden. Hier wordt het ook vervuld. Het is niet zomaar de leeuw uit de stam van Juda. Nee, het was de beloofde Messias die uit die stam zou komen. De wortel van David, het koninklijk geslacht. De glorie van het volk Israël, zoals Simeon dat noemt in zijn, noemt Dimitis in dat, thans laat gij hier uw knecht naar het woord hem toegezegd. Dus er is hoop. Als u van de week wanhopig raakt in de voorbereiding op het avondmaal, omhoog kijken. De leeuw van Juda, dat is iemand waardig, iemand die kan openen. Hij heeft overwonnen. In het Grieks is dat een voltooide tijd, het is gebeurd. Hij heeft het gedaan. Om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. Dus deze koning is volledig bevoegd. Net zoals koning Willem-Alexander hier. Hij mag het koppertje open doen, de troonrede pakken, gaan voorlezen en op de troon gaan zitten. De Heer Jezus mag het doen. En hij kan het doen. En de ouderlingen van de kerk in de hemel, die mogen de apostel die nog in het vlees is, daarop wijzen. In zijn huilen, in zijn wanhoop. Kennelijk is dat bij apostelen dus ook mogelijk. En ook Paulus worstelde met de doorn in het vlees. En zo hebben dominees ook voorbeden nodig. Dat is belangrijk. Maar dan luisteren we alle naar hetzelfde. Wee niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is. Hij kan het openen. En ik zag en zie in het midden van de troon, vers 6, en van de 4 dieren, in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht, hebben de 7 hoornen, 7 ogen, dewelke zijn de 7 geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. Dus als we de punten van de preek even vasthouden, we hebben gezien, er is niet alleen een regering, maar er zijn ook vaste plannen, een troonrede. Op aarde, ja, hier zo wordt het niks. Wij kunnen niks leveren. Op de aarde, onder de aarde, in de zee, er is geen enkel schepsel na de zondeval wat meer in staat is om wat te doen. Onze eigen onmacht, dat is punt 2. En dan zien we nou hier punt 3, de Heer Jezus. Heb je het gezien? Hij keek om. En ziet hij dan een leeuw, zoals wij bij de dierentuin, als die weer open is, zeg maar? Nee, we zien een lam. En het is ook een apart woord voor lam. Komt eigenlijk niet tegen in de rest van de Bijbel, als je die in het Grieks leest tenminste. Komt alleen voor in het evangelie naar Johannes. Niet veel, maar aan het einde van Johannes komt het voor als de Heer Jezus spreekt met de apostel Petrus. Of hij nog waardig is om wel mee te doen met de kerk, want hij heeft de Heer Jezus verloochend. Misschien heb u of jij ook wel wat verkeerd gedaan en je afvraagt, nou, ik weet niet of de Heer me nog terug wil hebben. En Petrus die worstelde daarmee. En toen was het, uiteindelijk moest hij dan toch zeggen, ja Heer, u weet dat ik u lief heb. En bevestigde dat en dan zei de Heer Jezus, wijd mijn lammeren. Datzelfde woord zien we hier ook. En het is een van de aanwijzingen dat de apostel Johannes dezelfde schrijver is van het boek Openbaring. Niet alleen in het woordgebruik, maar ook grammaticaal. Als u dit gedeelte met mij zou meelezen in het Grieks, dan zie je soms dat bepaalde dingen in een tegenwoordige tijd gezegd worden. En niet in het verleden, zoals de rest van de tekst dat dan zegt. Dat is ook typisch voor de apostel Johannes. Maar dat terzijde. Hier is dus de oplossing. Het lam, die kan dat wel. De leeuw, hij is aan de ene kant sterk. En die sterke kant komt later in de Openbaring ook terug. De Heer Jezus, die gaat de hemelse legerscharen leiden. En een vreselijke slachting aanrichten. En nog meer van dat soort zaken. Een leeuw, daar moet je voor oppassen. Dat is niet zomaar iemand. Maar als je dan omkijkt en gaat opzien naar de Heere vanuit je eigen onmacht, dan zie je een lam. Dan word je niet afgeschrikt. Dan is de uitnodiging ook voor u. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt, want ik zal u rust geven. Dat is onze beloning voor het met verwachting opzien naar de Heere Jezus. Als je in jezelf blijft steken, dan blijft het een leeuw. En uiteindelijk als gelovige verblijd je je ook daarin, want dat heeft weer te maken met de volleinding van alle dingen, dat het goed komt. Maar als je daar blijft steken, dan komt het met jouzelf niet goed. Daarom moet je leren opzien, van hem verwachten. En dan wordt dat een lam dat je ziet, verzoening voor je zonde. Want daarvoor diende een lam in het Oude Testament. Ook voor de allerarmste mensen. Dan hoef je geen grote koe te kopen en te slachten, want dat was een hele investering. Maar een lam, dat was veel minder geld. En dat kon je dan ook wel opbrengen. Ja, dus het geldt voor allemaal, voor klein en groot, voor rijk en arm. Is de Heer Jezus hier het lam, dat dan staat alsof die geslacht is. Dus dat laat ook zien, hier wordt een lam geofferd. En dat is niet zomaar bij de slagerij om dan mensen te voeden met eten. Nee, dit gaat om voedsel voor het eeuwig leven. De Heer Jezus heeft zijn leven gegeven tot een losprijs voor velen. Hij heeft overwonnen, dus Johannes die staat op de zondag, letterlijk, want hij was in het visioen, op de dag des Heren, lezen we in Openbaring. Maar het is volbracht. En vanuit dat feit verkondigt Johannes hier het hemels evangelie. Lam staande als geslacht. Hebbende 7 hoornen en 7 ogen. Ja, dat is niet hoe een normaal lam eruit ziet. Dan is er genetisch wat misgegaan als je nou zo lam zou zien. Maar dat is natuurlijk de bedoeling niet. Het is deel van de symbooltaal. 7 is het getal van de volheid. We zagen dat bij de 7 zegelen. Pot dicht. We zien het hier met 7 hoornen. De hoornen komen we ook tegen in de lofzang van Zacharias. Een hoorn des heils hebt opgerecht. Hoorn, dat is teken van macht. Dan heb je kracht, bevoegdheid, dan heb je de middelen om het te doen. En dit is een 7-voudige hoornmacht. Dus dit is een lam waar je eigenlijk van moet schrikken, want hij kan alles. 7 hoornen en dan ook 7 ogen. Ja, dat is een beetje eng als je iemand met 7 ogen zou zien of een schaap met 7 ogen. Maar het is natuurlijk niet echt bedoeld. Dit is bedoeld om te laten zien dat dit schaap, dat dit lam kan overal naartoe kijken. Hij weet van alles. De Bijbel noemt dat de 7 geesten Gods die uitgezonden zijn in alle landen. In Zacharia 3, meen ik, kom je ook een steen tegen met 7 ogen erop. Dat is een steen die, ik meen, voor Jozua was. Als je dat in het Grieks zou lezen, dan is Jozua Jezus in het Grieks. Dus er is een lijn van Zacharias naar dit Bijbelgedeelte. De volheid, 7-voudig van de geest. Eerder in Openbaring zagen we het met de 7 lampen voor de troon. De 7 geesten van God die uitgezonden zijn naar de einde van de aarde. Dus God die werkt door zijn woord en geest. En hier zien we ook dat hij dat doet via de Heere Jezus. Wat wij in de latere toevoeging op het apostolicum kennen van de Heilige Geest die uitgaat van de Vader en de Zoon of door de Zoon. Dat is gebaseerd onder andere op dit gedeelte in de Bijbel. We zien dat vanuit de Heere Jezus die 7 ogen van de Heilige Geest de aarde doorlopen. Het werk van de Geest op aarde gaat uit van de opgestane Heere. Van de Heere die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor velen. En gaat hij het dan ook doen? Ja, natuurlijk. En het kwam, heeft het boek genomen uit de rechterhand desgene die op de troon zat. De Bijbel is rechterhand, dat is de kant van de bevoegdheid. Dus hier heeft God de Vader de macht en hij geeft de bevoegdheid aan de Zoon en de Zoon aanvaardt die. Zo staat dat in de grondtekst. Hij grijpt het niet, maar hij accepteert dat, hij aanvaardt dat, de Vader die geeft het hem. Alle macht is mij gegeven in de hemel en op aarde. Ziet u het, hoe de schriften hier bij elkaar komen in dit gedeelte? De Heer Jezus krijgt de bevoegdheid van de Vader. Dus we hebben ze alle drie hier, Vader, Zoon en Heilige Geest. En als het boek genomen had, ja, dan kan je niks doen dan in verwondering en in aanbidding neervallen dat de Heere dit goed gaat maken, dat het goed komt met de wereld en dat deze grote Heere waardig is om dat te doen. De 4 dieren, waar die 4 aartsengelen rondom de troon, die tegelijk de Heere prezen en overal op aarde dingen konden doen, zijn een soort van superengelen. De 24 ouderlingen ook, van de profeten van het oude en het nieuwe verbond, die vielen voor het lam neder. Kijk, dat lam, dat sterven van de Heer Jezus voor de verzoening van velen, dat staat centraal in deze hemelse eredienst. Waarom? Omdat het ook het centrum is van de wereldgeschiedenis, van Gods troonrede, van zijn miljoenen nota, waarmee hij Alpha en Omega is, het begin en het einde en heel de wereldgeschiedenis omspant. Dwars door schepping, zondeval en volleinding heen zien we hier het lam. En als we op het lam zien, dan komt het goed en dan word je ook geroepen tot aanbidding. Hebben er ook citers? Het Griekse woord is gitara, dat lijkt een beetje op de gitaar. Het is waarschijnlijk meer een soort van harp geweest. Dus die ouderlingen vallen neer. En dat is dan een symbool van hun loflied. Dat ze zo'n muziekinstrument in hun hand hebben. En dan in de andere hand ook violen. Dat is niet even spelen, maar dat zijn schalen. Gouden schalen. Het is een oud-Hollands woord, violen. Ze hebben schalen van goud en die kennen we uit het Oude Testament als het goed is. 2 Kronieken 4, vers 22 denk ik. Daar heb je wierook dat de priesters op schalen doen en dan het heiligdom inbrengen. En dat wierook dat is symbool voor de gebeden van Gods kerk die naar Gods troon gebracht worden. En die kunnen gebracht worden naar Gods troon vanwege het offer dat plaatsvindt. Dat zien we in het Oude Testament. Dan heb je niet alleen offers, maar vervolgens ook wierook dat aangedragen wordt. waardoor de Heere God liet zien, je kunt alleen bij mij komen als iemand anders voor jou betaalt. En als dat dan gebeurt, dan kunnen mijn gebeden ook verschijnen voor jouw aangezicht. En dan kan de priester intreden en ja, in het Nieuwe Testament, nu Christus dat voor ons gedaan heeft, zijn we volk van koningen en priesters geworden. Of zoals Johannes dat hier zegt, koninkrijk en dan priesters. Wij mogen zelf bij de Heere komen. In de kerk, bij het avondmaal, we mogen eten en drinken en gemeenschap met hem oefenen en gedenken tot zijn gedachtenis. Omdat hij waardig is. En we mogen hem aanbidden in de eredienst. En onze gebeden, die mogen zoals we vanmorgen als gemeente voorbeden gedaan hebben voor bepaalde mensen, zo is er ook een hemelse eredienst waarin de triomferende kerk met zijn gouden schalen de gebeden der heiligen voor de troon brengt. Die hemel en aarde verenigd tezamen. Een hemelse eredienst die nooit ophoudt. Een tijdelijke eredienst waarnaar we mogen uitzien. Voor komende zondag. Morgen, met diezelfde elementen, de Heere God regeert. Het loopt hem niet uit de hand, hij heeft echte plannen. Het middelpunt van zijn miljoenennota van de wereldgeschiedenis is het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Die heeft dwars door zijn vernedering en lijden heen bevoegdheid gekregen. Hij is waardig. Dus afzien van het aardse gebeuren, opzien naar hem en verzekerd wezen, die miljoenennota werkt. We kijken terug op de profeten en het is voor een groot deel al vervuld. Deze Heere kan je op zijn woord nemen, hem kan je vertrouwen. Je kan op Christus zien, we zijn verzekerd van de voorbeden van de heiligen en van elkaar. Gij hebt onze God gemaakt tot koningen en priesters en wij zullen als koningen heersen op de aarde. Ze beseffen, dat is waar het naartoe gaat. Die woorden van de bergreden, die gaan waar worden. Als u hongert en dorst naar de gerechtigheid, gaat verzadigd worden. Soms weten we het fijne nog niet van Gods wil en uiteindelijke plan, maar de hoofdlijn hebben we dan al wel. Daar gaat het naartoe. En dan tot slot, dan is er dat loflied. Wij gaan ook bijna weer zingen. Ik zag en ik hoorde een stem, veler engelen rondom de troon. En de dieren en de ouderlingen. En hun getal was 10.000 maal tienduizenden en 1.000 maal duizenden. Nou ja, ik heb een dochter die wiskunde studeert. Maar ik denk dat zij zelfs dat ook niet zo snel kan uitrekenen. Het is ongelooflijk veel engelen daar in de hemel. Een massa die niemand tellen kan. Als je het gaat proberen, want dat kan je gewoon met het blote oog niet. En die beginnen te zingen, die beginnen de lof te geven aan deze Heere. Hij is waardig te ontvangen. De kracht, dat is het woordje voor bevoegdheid. En de rijkdom, dat zijn de middelen, zodat je je plannen ook kunt uitvoeren. Want voor een miljoenennota heb je miljoenen nodig, ook middelen. En wijsheid, je moet verstand hebben om het op de goede manier te implementeren. Sterkte, dat je het ook kan volhouden. Dat is ook moeilijk voor onze regering. Elke dag die mensen die lopen te zeuren en afleiding geven om dan focus te houden en nog steeds enthousiasme te hebben om daar te zitten in Den Haag. Dat is een soort van woordje van kracht of sterkte dat we hier vinden. En dan eer, die samen gaat met positie. Hij alleen mag op de troon. Voor zo iemand toon je respect. Dat moeten we ook aan de Heer Jezus doen. En dan heerlijkheid dat hij mooi is, schoon en prachtig. En dat we dat ook zeggen. En dan de dankzegging. Halleluja, eeuwig dank en ere voor zijn verlossingsplan. En dan kan je vanaf de aarde eigenlijk alleen nog maar amen zeggen. En dat is wat ze gaan doen. Op dat hemels loflied met al die engelen en de triomferende kerk gaat ook de aarde antwoorden. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde, dus de hemel doet ook mee. En die in de zee zijn en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen. Hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen, dus de hemel zegt amen. En de 24 ouderlingen vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid.